Goedemorgen gemeente en gasten, u die hier aanwezig bent of u die thuis meeluistert. Hartelijk welkom op het kerstfeest wat we in deze eredienst met elkaar willen vieren. Vanmorgen gaat ons voor onze eigen predikant, dominee H.M. Mulder. De schriftlezing is uit Matthäus 1, vers 18 tot en met 25 en Lucas 2, vers 1 tot en met 7. Het thema van de verkondiging luidt het kerstgeschenk aannemen. Verdere mededelingen namens de kerkenraad. Ook morgenochtend is er een kerstsamenkomst waarbij iedereen van jong tot oud van harte is uitgenodigd. Ook gasten zijn hartelijk welkom. De collecte in deze dienst is bestemd voor noodhulp aan christenen in de Gazastrook. CGK Diaconaat wil de mensen in Gaza helpen om te voorzien in de eerste levensbehoeften. En zijn om die reden een noodhulpactie gestart. Hoewel hulp van buitenaf heel weinig toegelaten wordt, heeft Diaconaat een partnerorganisatie gevonden die ter plaatse noodhulp kan bieden. U kunt uw gift voor de noodhulpcollecte overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. En wij bevelen deze collecte van harte bij u aan. En zie voor meer informatie ook de zondagsbrief. Uw overige bijdrage voor de vaste kosten van de kerk graag bij voorkeur maandelijks overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, te vinden op onze website en in het contactorgaan. We gaan nu zingen uit de bundel Weerklank, lied 129, vers 1 tot en met 5, en lied 115, vers 1 tot en met 4. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw hart tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zijn Zoon gegeven heeft. In de naam van God de Zoon, die zijn heerlijkheid heeft afgelegd. In de naam van God de Heilige Geest, die zijn heerlijkheid aan mensen openbaart. Amen. Geliefde gemeente, genade zij en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Looft halleluja, loof de Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. We zingen op Psalm 111, vers 1 en vers 3. Wij belijden vanmorgen met elkaar het geloof en vervolgens zingen wij uit Psalm 33 het eerste en het tweede vers. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen, verhef de Heer. En rechtvaardigen, dat is mooi om te weten dat Jozef, waar we straks ook over gaan lezen, dat hij ook rechtvaardig genoemd wordt. We belijden ons geloof vanmorgen aan de hand van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 17 en 18a. Artikel 17 gaat over dat de verlosser door God is beloofd. Wij geloven dat onze goedertieren God, toen hij zag dat de mens zich aldus in de lichamelijke en geestelijke dood gestort en zich volkomen ongelukkig gemaakt had, hem in zijn wondere wijsheid en goedheid zelf is gaan zoeken, toen hij bevend voor hem vluchtte en hem heeft getroost met de belofte hem zijn zoon te geven, die geboren zou worden uit een vrouw, om de kop van de slang te vermorzelen en hem zalig te maken. Artikel 18, de menswording van Gods Zoon. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de vaderen gedaan had door de mond van zijn heilige profeten, vervuld heeft door door zijn eigen, enige geboren en eeuwige Zoon in de wereld te zenden, op de door hem bestemde tijd. Deze heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen en is aan de mensen gelijk geworden, door werkelijk een echte menselijke natuur aan te nemen met al haar zwakheden, maar zonder zonde. Hij is ontvangen in de schoot van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder toedoen van een man. Hij heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen wat het lichaam betreft, maar ook een echte menselijke ziel, om werkelijk mens te zijn. Want omdat de ziel evenzeer verloren was als het lichaam, moest hij ze beide aannemen om beide te behouden. Amen. Laten we in ons gezamenlijke gebed ook tot de Heere gaan en hem bidden om een gezegende dienst. Wat een voorrecht, Heere, om vanmorgen zo de lofzang aan te heffen. Om u te mogen prijzen voor wat u hebt gedaan en voor wat u doet en voor wat u eenmaal zult doen. We danken u, Vader in de hemel, dat u de wereld zo lief hebt gehad. Dat u het liefste wat u had, uw Zoon, hebt geschonken. Geprezen zij uw grote naam. Wat heeft u bewogen om zo diep af te willen dalen? Om zoveel te willen geven voor ons? Wij kunnen het amper peilen. Maar een diepe verwondering prijzen wij uw grote naam. Vader, wat is het bijzonder dat u dat wil geven. En dat we daar vandaag weer mogen stilstaan. Heer Jezus, wat heeft u bewogen om naar deze aarde te komen? Het is toch uw barmhartigheid, uw liefde. U wilt toch mensen redden. U zo diep afdaalde dat u in de kribbe paste, zodat we er allemaal bij kunnen. Grote, machtige zaligmaker, wij prijzen uw grote naam. En vinden het heerlijk dat we dit met elkaar als gemeente en gasten mogen vieren. Wij danken u ook, Heilige Geest van God, dat u gekomen bent. En dat het niet alleen maar Immanuel is, God met ons, maar dat ook God in ons is, omdat u in ons wil werken. Met kracht. En ons tot geloof wil brengen. Ons opnieuw geboren wil laten worden. En ons wil zegenen. Heren, dat hebben wij nodig. Wij allemaal. Of we hier op een preekstoel staan, achter de klavieren zitten, speciale taak hebben of gewoon meezingen, meebidden, meeluisteren. Grote God, werkt u in onze harten. Zegen ons. Als we misschien al jarenlang naar de kerk komen en we zijn wel gewend om in uw huis te zijn, we kennen de christelijke gebruiken. Of als het voor ons iets is wat misschien iets is wat we nog niet zo goed begrijpen. Heren, bij u zijn we welkom. En wilt u ons dan een goede dienst geven, allemaal. Zegent u dat wat er gedacht wordt. Dat we zeggen, wat we zingen, wat we lezen uit uw woord. Laat het mogen zijn, Heren, tot lof van uw naam. En tot opbouw van uw koninkrijk. Geef dat we vol verwondering dat kerstgeschenk van u mogen aanvaarden. Mogen aannemen. Uw vrede. Uw vergeving, uw verzoening van harte mogen omarmen. Machtige Heren, zegen ons zo hier in deze dienst, in het kerkgebouw. Zegent u ons ook als we dit moment niet in de kerk kunnen zijn, maar op afstand deze dienst meebeleven. Geeft wij ook het kerstfeest, niet alleen met onze mond en in onze versiering, maar ook in ons hart mogen vieren. Machtige Heren, dat u zo bij ons allen zijn. Onze dank aanvaarden. Heren, we zijn dankbaar voor alle zegeningen die we van u krijgen. We hebben eigenlijk nergens recht op. En toch, u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wat is het toch een voorrecht om u meer en meer zo te mogen kennen. En laat deze dienst er ook aan bij mogen dragen. Dat we u voor het eerst, of toch weer wat meer, mogen leren kennen. En ons mogen verwonderen over uw goedheid, over ons leven. Heer onze God, we denken dan ook aan mensen die het niet zo makkelijk hebben. Aan kerken waar men bang is dat juist op deze dag er aanvallen plaatsvinden. Heer, op die plaatsen waar er geen eten en drinken is, waar er een groot tekort is aan medische middelen, aan ziektes die in ons land zo makkelijk te bestrijden zijn, niet verholpen kunnen worden en tot de dood leiden. Grote God, u weet, Heer, dat deze wereld nog lang niet vol is van heerlijkheid en vrede. Wij dragen het ook daarom aan u op. Wilt u nabij zijn? En wilt u ook naar de collecte die we vandaag houden, wilt u die alstublieft zegenen? Noodhulp die er plaatsvindt in Gaza. Heer, het is verschrikkelijk dat daar gevochten wordt. We bidden u, Heer, geef vrede. Geef dat verandering in mag komen. Maar wil ook naar dat kanaal wat gevonden is om hulp te bieden, eten te brengen. Wilt u dat kanaal dan ook zegenen? En zo onze gaven zo laten zijn dat mensen uw hand daarin zien. En ook u leren kennen, Heer Jezus Christus. En dan noemen we maar één situatie, Heren. Maar er zijn zoveel andere plaatsen waar oorlog is. Waar het tekort is aan middelen. Ontferm u, Heren. Ontferm u ook over ons. Als wij misschien wel iemand missen vanmorgen. Die er vorig jaar misschien nog was. Een lege plaats. Het geeft toch een andere beleving van kerst, Heren. Maar we danken u dat u gekomen bent. Om hoop te geven, ook in verdriet. Om te troosten in tranen. Om uw nabijheid te tonen in de moeilijkheden die er zijn. Heren, dan veranderen onze omstandigheden misschien niet. Maar als we dan helder zicht hebben op u, dan is het toch goed. Omdat u erbij bent. Omdat u een toekomst geeft, vol van hoop. Heren, zie zo naar ons om. Alle zorgen, De moeite, pijn, de lege plaatsen die ervaren worden. Heren, er is veel specifiek te noemen. Maar wij kijken zo met elkaar op tot u. Wij kunnen niet zonder u, heren. Zegen ons dan rijk, opdat wij ook als gezegende mensen weer tot zegen mogen zijn en uw naam mogen verheerlijken. Geef zo een goede dienst, heren. Weer de boze. Wij vragen het om Jezus wil. Amen. Ik heb de kinderbijbel meegenomen voor de jongens en meisjes. Dus ja, het kerstverhaal, de meeste van jullie zullen het wel kennen. En op een gegeven moment is het zo dat er heel veel mensen op reis moeten. Want er is een keizer die wil heel graag weten hoeveel mensen die in zijn rijk heeft, weten hoeveel belasting die kan krijgen. Keizer Augustus. En we zien dan ook dat een stel ook op reis gaat. En die kennen jullie wel, hè? Als jullie goed kijken, dan zien jullie juist wie dit zijn. Of wie zijn dit? Wie weet het? Ja, ik zie allemaal vingers. Jozef en, zeg het maar, Maria, heel goed. Jozef en Maria, en ze gaan ook op reis. En je ziet, hè, ze heeft een wat dikkere buik. Wordt een babytje verwacht. Dus zij moet ook die zware reis maken. Maar als ze dan eenmaal in Bethlehem komen, kijk eens bij die herberg. Zijn ze welkom bij die herberg? Nou ja, geen plaats voor jullie? Nee, niemand maakt plaats. Dat is toch wat? En ja, je ziet op het volgende plaatje, zie je dat ze kijken toch al een beetje verdrietig, vind ik. Waar moeten we nu naartoe, Jozef? Waar moeten we nu overnachten? Waar kan ons babytje geboren worden? Want ja, dat kan toch binnenkort gebeuren? En ze vinden dan een plek, kijk maar, tussen de beesten. En daar wordt de Heer Jezus geboren. En dan wordt hij in doeken gewikkeld. En waar wordt hij ingelegd? Dat is in de kribben, ja, in de kribben wordt hij gelegd. Dat is toch bijzonder, hè? Dat God die zo groot is, zo heilig in de hemel, dat hij zo graag mensen wil redden, dat hij zo klein wordt, dat hij past in de kribben. Dat de herders erbij kunnen, dat wij er allemaal bij kunnen. Dat is toch bijzonder? Nou, dat vieren we vandaag met elkaar. En daar gaan we ook over lezen in de Bijbel. We lezen met elkaar eerst uit Matteüs 1, dat is ook het gedeelte voor de preek. Vervolgens ook een stukje uit Lucas 2. We lezen Matteüs 1, lezen we vers 18 tot en met 25. In Lucas 2 lezen we vers 1 tot en met vers 7. En als we dat gelezen hebben, dan zingen we uit de lofzang van Zacharias het eerste en ook het tweede vers. Leest u mee, Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria zijn moeder met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En ze zal een zoon baren, en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, omdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. We gaan naar Lucas 2. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen allen op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg, van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en het geslacht van David was, om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, die zwanger was. En het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Wij zingen Psalm 107, vers 1 en ook vers 16 naar de verkondiging. Loof, loof de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig. En wat er verder volgt. Wij luisteren naar de preek die vooral zal gaan over het perspectief van Jozef. En ik lees met u nog uit Matthäus 1, vers 20 en vers 21. En daar staat, terwijl hij, Jozef dus, deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei, Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En het thema voor de preek van vanmorgen is het kerstgeschenk aannemen. Het kerstgeschenk aannemen. Gemeente van Christus, u hier vanmorgen in de kerk en ook u die op afstand verbonden bent, op deze eerste kerstdag van het jaar 2023 neem ik u graag mee naar de eerste kerstdag van het jaar 1982. We gaan in gedachten naar het land Vietnam, naar de stad Saigon. En we lopen daar door een van die kleine, smalle straatjes daar in die plaats. En als we daar lopen, dan zien we voor ons zien we een jonge dame gaan. Ze heet Kim. Ze is 19. En ze loopt daar niet zomaar. Ze is op zoek. Op zoek naar rust, naar vrede. In haar leven, in haar hart. Want ja, als je Kim zou kennen, dan zou je weten, haar leven is niet altijd rozengeur en maneschijn geweest. Heftige pijn, verdriet, angst. En ze is op zoek. En waarom is ze dan op zoek? Wat is de reden dat ze is gaan zoeken? Nou, mag ik iets meer van Kim vertellen? Dan moeten we nog 10 jaar terug in de tijd. Het was dus 9. Het is midden in de Vietnamoorlog. Er wordt gevochten. En op een mooie middag in juni is ze in het verblijf waar ze woont. Zo ongeveer na het middageten. En in één keer hoort ze een soldaat alarm slaan. Want er is een granaat gevallen op het complex waar ze verblijft. Ren voor je leven. Vlucht. Ga zo snel weg. En ze rent. Hals over kop rent ze weg. Maar het is te laat. Een doffe dreun klinkt. En auw. De napalm, dat brandende goedje, raakt haar. Kleren vliegen in brand. Het raakt haar huid. Te heet, te heet, zo schreeuwt ze. En een verslaggever van de BBC maakt een foto van haar. Een foto die later bekend zal worden als de foto van het napalmmeisje. U kent misschien wel die foto. De verslaggever die pakt zijn jas, slaat die om het meisje heen en brengt haar naar het ziekenhuis. En terwijl de dokters het niet verwachten, overleeft ze toch. En na een paar maanden mag ze het ziekenhuis uit. Maar ze is vol met littekens. Voor altijd gehavend. Ze voelt zichzelf kapot gemaakt. Van buiten, maar vooral ook van binnen. En ze wacht van zichzelf. Ze schrijft erover in een boek. Het boek met de titel Het Napalmmeisje. Ik verlangde zelfs naar de dood. En 10 jaar daarna zien we haar lopen. Ze is op zoek naar rust en vrede. En ze had al geroepen en gebeden tot die goden, tot de goden van Chao Dai, die plaatselijke goden daar. En ze zocht haar genezing, vrede, rust in haar hart. Maar ze had niks ontvangen. Op een gegeven moment kreeg ze het Nieuwe Testament in haar handen. Ze begon het te lezen en ze raakte nieuwsgierig. Jezus, wat beweegt iemand om zo diep af te dalen? Wat betekent dat dan ook voor mij? Dat hij geleden heeft? En ze gaat op zoek in die stad naar die ene kerk. En we lopen met haar die kerk binnen. Het is maar een klein kerkje. Grote stad, klein kerkje. En we zien haar zo zitten. Jonge dame van 19. Jonge vrouw die getekend is door het leven. Een mens die zoveel heftigs heeft meegemaakt. Een ziel die zoekt naar rust, naar vrede. Iemand die iets van hoop heeft. Zou Jezus misschien degene zijn bij wie ik dat vind waar ik nou naar hunker? Ze neemt stilletjes haar plaats in. We gaan zo naast haar zitten. En ze luistert. In alle eenvoud vertelt die voorganger zonder weinig poespas over God die de wereld zo lief gehad heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Het raakt daar. En ergens schrijft ze, terwijl ik luisterde, gebeurde er iets. Ja, ik verlangde naar vrede, naar rust, naar liefde. Te midden van alle vragen die er leefden in mijn hart en de bitterheid, hoorde ik over Jezus. En ik besefte meer en meer, ik heb zijn liefde nodig, zijn rust, zijn vrede. Op die eerste kerstdag van 1982 mocht zij de Heer Jezus aannemen als haar verlosser. Zij vond in hem rust en vrede. Het diepst waar ze naar verlangde. Ja, misschien ben je ook al zo naar de kerk gekomen. Dat je iets met Jezus zou willen. Dat je eigenlijk ook wel op zoek bent. En misschien je wel afvraagt, zou hij het zijn? Het antwoord. Ja, als je kijkt naar die vrouw, de brandwonden bleven. Ze had nog steeds de pijn. Ze moest uiteindelijk vluchten uit haar eigen land. Ze staat nog steeds bekend als het napalmmeisje. Maar toch, zo getuigt ze zelf. Die kerst is haar leven compleet veranderd, omdat ze Gods geschenk mocht aannemen. Alles kwam in een ander licht te staan, omdat ze Gods genadige liefde mocht ontvangen. Ze ontving rust en vrede in Jezus Christus. Dat deed zij, kerst 1982. En wat doen wij met kerst 2023? Wat doe ik? Wat doet u deze kerst? Wat doe jij deze kerst? Ik weet niet hoe je naar de kerk gekomen bent. Misschien zit je hier al veel vaker en ken je het kerstevangelie en mag je de Heer Jezus kennen als je verlosser en kom je het gewoon om mee te vieren. Maar misschien heb je ook wel die hunkering in je hart. Dat je echte liefde zoekt. Vrede, perspectief over dit leven heen. Dan mag ik je in alle eenvoud verkondigen dat er een God is die de wereld die ons zo lief heeft, dat hij zijn zoon gegeven heeft om ook u, ook jou, zijn vrede te geven, vergeving, perspectief. Ja, als je het kerstgeschenk in geloof mag aannemen, dan ben je zijn kind. Wat een wonder, hè? Gezegend ben je als je zo kerst viert dit jaar, om daar weer bij stil te staan. Of misschien wel nu voor het eerst. Tegelijkertijd kan ik me ook voorstellen dat je daar vragen bij hebt. Hoe werkt dat dan? Hoe zit dat dan precies in mijn leven? En als ik dat dan doe, als ik de Heer Jezus dan mag aannemen, welke gevolgen heeft dat dan in mijn leven? Dan zullen we dan eens gaan kijken naar Jozef. Jozef die heeft ook vragen. Die begrijpt ook niet gelijk wat God wil in zijn leven. Hij snapt het niet. Ja, hij is ondertrouwd met Maria, hij is verloofd met haar. Hij maakt plan om met haar te gaan trouwen. Maar dan blijkt ze zwanger te zijn. Ze is 3 maanden bij Zacharias en Elisabeth geweest en nu komt ze terug, zwanger. Je begrijpt toch al dat Jozef het ook niet snapt. God is aan het werk, maar ja, hij heeft niet gelijk de vinger erachter. Hij zegt niet, oh ja, nu snap ik het wel hoe God dat doet. Hij moet dat leren. Hij moet dat leren en de Heere wil het hem leren. Want die wil hem zo ver brengen dat hij dit doet. En de Heer Jezus aanneemt. Ja, wie is Jozef eigenlijk? Nou, iemand die zei een keer, als je denkt aan Jozef, dan moet je dit doen. En jongens en meisjes, dat snappen jullie wel. Als je dit doet, dan betekent dat stil zijn. Nou, dat is eigenlijk wie Jozef is. Je hoort hem eigenlijk niet zoveel zeggen. Hij is vooral heel, heel zwijgzaam. Maria hoor je vragen, hoor je zingen. Maria is degene die haar mondje wel bij zich heeft. Zo blijkt ook later als Jezus 12 is. Dan zijn ze Jezus kwijt en gaan ze op zoek. Maar als de Heer Jezus dan gevonden wordt, wie begint er dan te praten? Maria. Maria de sprekende, Jozef wordt toch wel wat zwijgzaam getekend. Ja, Jozef die zwijgt wat in zijn woorden. Maar in zijn houding en in zijn daden spreekt hij des te meer. Hij blijkt een gelovig iemand te zijn. Ja, hij leeft in het noorden van Israël, dorpje Nazareth in Galilea. Terwijl hij een afstammeling is van Juda, van David. Leeft hij niet in het zuiden, maar leeft hij in het stamgebied van Zebulon. Een hele andere plaats. Hij is timmerman en denk je ook in, hij is jong. Maria schatte de mensen in op een jaar of 16. Jozef zal niet veel ouder geweest zijn, misschien 18. In ieder geval, het belangrijkste wat over hem geschreven staat, vind je in vers 19. Er staat dat hij rechtvaardig is. En dat is een prachtige aanduiding voor hoe hij in het leven staat. Hij is rechtvaardig. Hij is vaardig in het recht. Hij is daar bekwaam in. Hij leeft met het verlangen dat het recht is tussen God en hem. Hij leeft met het verlangen dat het recht is tussen hem en andere mensen. Hij wil zuiver leven. Rechtvaardig, dat is een woord dat gebruikt wordt voor Abraham, voor Noach, voor Job, Zacharias en Elisabeth en ook voor Jozef. Een jonge kerel dus. Geen dominee, maar gewoon een timmerman die zegt, ik wil God dienen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En uitgerekend zo iemand gaat God gebruiken om zijn heil, om zijn reddingsplan breder te maken. Ja, hij is in ondertrouw met Maria. Dan is het even goed om te weten dat dat dus anders is dan bij ons verloofd zijn of in ondertrouw zijn. Kijk, je leest in vers 19 dat er staat, Jozef haar man. Het klinkt als getrouwd zijn. En in vers 20 staat er, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw bij u te nemen. Dit ondertrouwd zijn heeft dus een andere lading dan verkering hebben, of dan dat we zeggen, we zijn verloofd, ik heb je ten huwelijk gevraagd. Voor de wet golden zij al als getrouwd stel. Maar ze leefden zo nog niet. Ze woonden nog bij hun ouders en ze zagen elkaar waarschijnlijk niet veel. Samenwonen, pas echt getrouwd zijn, ja, dat zou pas gebeuren na de huwelijksdag. Maar het is wel echt een serieuze relatie. Mocht het zo zijn dat Jozef nu zou overlijden, dan zou Maria weduwe zijn. Mocht het zo zijn dat ze nu op dit moment nog toch uit elkaar gaan, dan geldt het als een scheiding. Het is een hele serieuze relatie, maar ze zijn nog niet zo getrouwd, nog niet man en vrouw, dat ze samenwonen en met elkaar het bed delen. Eén huis. Jozef en Maria. Een jong stel die allebei graag God wil dienen. Ja, toen ik deze preek voorbereidde, dacht ik, stel je voor dat je in de kerk zit vanmorgen als jonge dame en je zou maar een vriend hebben als Jozef. Het zou jouw verloofde maar zijn, of je man. Misschien niet zoveel woorden, maar die wel in zijn houding en in zijn daden laat zien. Ik wil rechtvaardig leven. Ik wil God dienen. En dan is het God die nou uitgerekend zo'n stel gebruikt. Die misschien voor het eerste gezicht heel gewoon zijn. Zou het misschien ook zo zijn dat God jullie wil gebruiken? Misschien zit je hier wel als jongere. En denk je er ook wel eens over na, wat zou God nou van mij willen? Nou, hier begint het bij een man, een jonge man, die timmerman is. Maar die in zijn hart het verlangen heeft om God te dienen. En God gebruikt dat op zijn manier, op zijn tijd, om hem in te schakelen. Ik zou zeggen, wees ook maar zo naar de Heer. Zeg maar, Heere, ik ben een timmerman, ik werk met computers, of ik ben heel goed met kinderen, maar mijn hart is bereid om u te dienen. Dan kan de Heer je zomaar gebruiken voor misschien wel iets veel groters. Op zijn manier. Op zijn tijd. Maar ja, Jozef die moet wel even wennen aan het idee. Maria is zwanger? Ja, waarschijnlijk hoort hij dat pas als Maria terugkomt van Zacharias en Elisabeth. Want als de engel bij Maria geweest is en die vertelt het, dan vertelt de Bijbel dat ze met haast naar hen toe gaat. Waarschijnlijk heeft ze niet eerst even met Jozef afgesproken en verteld van, nou, ik ben zwanger. Waarschijnlijk hoort hij dat pas daarna. Ja, wat moet hij? Nu is ze teruggekomen, ze is daar drie maanden geweest. Ik had zo mijn dromen, we waren bezig met onze uitzet. We hadden onze plannen om te gaan trouwen. Nu is ze zwanger. Hij weet, dit is niet van mij. En je wordt niet zomaar zwanger. Dus je kunt je voorstellen, dit is een klap in het gezicht van Jozef. Dit komt keihard bij hem aan. Misschien heeft hij wel gedacht, alsjeblieft knijp me, maak me wakker uit deze droom. Wat is dit? Klopt toch niet? En Jozef ziet niet gelijk van, oh wacht, God is aan het werk in mijn leven. God is nu bezig. Maar toch doet God dat. En Jozef staat op een unieke plaats in de geschiedenis. Wij staan in die zin op een andere plaats. Maar misschien is God ook wel met u bezig. Ook al met jou bezig. Misschien zit je hier en zeg je, ja, ergens weet ik het nog niet helemaal hoor. Maar toch merk ik in mijn hart dat God mij steeds meer aan het klaarmaken is om, ja, om eigenlijk dit te doen. Om echt te gaan geloven. Dat je eigenlijk al merkt, zonder dat je het ziet, dat je tenminste hier, misschien zit je hier nog wel met heel veel vragen. Maar dat als je nu even terugkijkt, dat God je als het ware een duwtje in je rug geeft. En dat je stapje voor stapje, dat je dichterbij komt. En dat je zover mag komen dat je de Heer Jezus nou echt van harte aanneemt. Wat het je ook kost. Nou, Jozef is dan ook niet impulsief, hè? Er staat in vers 20 dat hij overdacht al die dingen. Hij overwoog alles. Het is een jongen die timmerman is. Maar die niet denkt van, nou weet je, deze spijkers slaken wel even in. Hij denkt erover na. Ja, hij heeft ook wel te denken. Welke opties zijn er nu? Nou, de eerste optie die Jozef heeft, die vind je in Deuteronomium 22. In Deuteronomium 22 vertelt dat Maria gestraft moet worden. Het is zijn plicht dat hij haar aanklaagt. Ja, en dan zou ze gestenigd moeten worden, volgens die wet. Nou, waarschijnlijk omdat de Romeinen over het land heersen, zal dat niet gebeuren. Maar in ieder geval zal ze straf ontvangen. Misschien wel stokslagen, geeseling. In ieder geval zal ze gestraft worden als zij die lijn volgt. Ze zal publiekelijk vernederd worden. Overal zal bekend worden. Moet je horen wat ze gedaan heeft. Het vrome meisje. 3 maanden weg geweest en dan komt ze zwanger terug. Nou, je zou dan mee in ondertrouw zijn geweest. Ze gaan in ieder geval definitief uit elkaar. Jozef overweegt, zou dit nou een goede optie zijn? Moet ik haar nou zo aangeven? Moet ik haar dit aandoen? Ja, stel dat Jozef, hè, we weten natuurlijk de vervolgen al, maar stel dat Jozef ons om advies zou vragen. Welk advies zouden wij geven? Jozef, doe waar je je goed bij voelt. Kies voor jezelf, Jozef, je hebt nog een heel leven voor je, je bent nog jong. Jozef overweegt, want ja, hij houdt van Maria. Ik denk, hoe kan dit nou? En dan komt er een andere optie wellicht boven. Die vind je in Deuteronomium 24. Er staat in Deuteronomium 24, het begin, dat je je vrouw, als je iets schandelijks in haar gevonden hebt, dat je de echtscheidingsbrief mag geven. Waarschijnlijk bij 2 getuigen minimaal. Dan geef je haar een echtscheidingsbrief en dan zeg je ermee, ik heb iets schandelijks in haar gevonden, maar ik wil haar verder niet straffen, ik wil alleen maar los van haar zijn. Dan gaf je haar daarmee ook de ruimte om weer te kunnen hertrouwen. Is dat de optie? En Jozef overweegt. Moet ik nou Deuteronomium 22 kiezen om te laten straffen? Nee, dat wil hij natuurlijk niet. Deuteronomium 24 dan? Dat ik haar dan toch ook laat merken, zij heeft iets schandelijks gedaan. Maar ja, Jozef kiest voor de derde optie. Vers 19. Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken. Hij wilde gewoon bij haar weggaan. Gewoon vertrekken. Zonder aan de grote klok te hangen, verdwijnen. Zoals Maria zo naar Zacharias en Elisabeth ging, zou hij weggaan. Dan zouden de mensen zeggen, nou, die Jozef is ook een mooie, zeg. Is een meisje in verwachting, laat hij er zo mee zitten. Wat een mooie vent is dat, zeg. Zo vroom, hè. Wil altijd rechtvaardig leven, eerlijk zijn in zijn handel. Maar moet je nou eens kijken. Ze zouden hem belachelijk maken. Maar Jozef, die zegt er eigenlijk in, ik hou zoveel van Maria dat de pijn die zij eigenlijk nu draagt, ja, die neem ik dan op me. De smaad die zij zou ontvangen, die neem ik dan wel op me. Ik verloochen mezelf, zodat Maria en dat kindje een goede toekomst krijgen. Moet je indenken wat dat geweest is. Zou jij dat doen? Als je man of vrouw een scheve schaats rijdt? Zou je dat doen als een vriend of vriendin iets tegen je doet wat niet leuk is? Jozef gooit niet met modder, maar hij overweegt, hij zoekt. Hij zegt, geef mij die smaad maar. En je proeft daarin eigenlijk een hartelijke liefde. Je zit erin 1 Korinthe 13 waar worden. De liefde bedekt alle dingen. Ja, toen ik dit zo zag, dan dacht ik, het is ergens toch ook wel zo vader, zo zoon. Hij mag Jezus aannemen als zijn kind. Maar wat Jozef hier laat zien, dat is toch eigenlijk ook wat de Heer Jezus laat zien. De minste zijn. Ja, dat deed Jozef, maar de Heer Jezus die kwam ook naar deze aarde om de minste te zijn, in de kribbe te liggen. Hij kwam naar deze aarde om de smaad en schande niet van zichzelf, maar van anderen op zich te nemen. Jozef offerde zichzelf op. Maar Jezus offerde zich nog veel meer op. Om anderen te redden. Dat is het wonder van kerst. Dat Christus zegt, ik kom zo diep om je te redden. In de beestenstal, in de kribbe, aan het kruis. Voor onze zonden. De Heere die ziet dat Jozef dingen overweegt. Die kent het hart van Jozef en die grijpt in. En dan droomt hij een droom. En in die droom vallen dingen op zijn plek. En dan moet je eens opletten op hoe Jozef aangesproken wordt in vers 20. Jozef, zoon van David. Zoon van David? Maar zo heet mijn vader niet. Nee, maar zo heet jouw voorvader wel. En uit David zal eenmaal de beloofde Messias komen. Jozef, zoon van David, jij staat in die lijn. En jij denkt er misschien zelf helemaal niet meer over na. En jij verwacht helemaal niet dat dat over jou zal gaan. Maar Jozef, zoon van David, door jou heen ga ik mijn reddingsplan uitrollen. Wees daarom niet bevreesd. Wees niet bang. Overweeg niet meer. Maria is niet vreemd gegaan. Want je kent toch wel die woorden uit Jesaja 7. Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En u zult hem de naam Immanuel geven. Vertaald betekent dat God met ons. Jozef, het is zoveel eeuwen geleden. Maar nu gaat het gebeuren. Met andere woorden, Jozef, jij moet dit kind aannemen als jouw zoon. Hij mag de stiefvader zijn van dit kind. En dat is denk ik ook heel belangrijk. Want wij weten dat Jozef staat in de lijn van het geslacht van David. Maar Maria, de moeder, die is een nicht van Zacharias en Elisabeth. En die komen uit de stam van Levi, priestergeslacht. Dus dat is niet de stam van Juda, terwijl de verlosser moet komen uit de stam van Juda. En Jozef is degene die uit die stam komt. Dus hij moet die zoon aannemen als zijn zoon. Het is van levensbelang. En de Heere die overtuigt Jozef ervan. Jozef, verlaat Maria niet, maar neem haar tot je. Laat ze je vrouw zijn en neem dit kind aan als jouw eigen kind. Doe dat maar. En Jozef die staat dan voor de keus. Aanvaard ik het of wijs ik het af? Aanvaard ik het met alles wat erbij hoort? Of wijs ik het toch af? Voor die keus staan wij eigenlijk ook. Jozef staat voor de keus. Aanvaard ik het met alle gevolgen die het zal hebben? Aanvaard ik het met al het onbegrip wat ik zal krijgen? Want iedereen denkt dat ik buiten de boot ben gegaan. Aanvaard ik het met al het lijden wat daarbij hoort? Want ja, wat gaat er gebeuren als ik Gods zoon mag aannemen? Hij staat voor de keus. Maar God maakt duidelijk, ik wil het. Want dit is de weg tot leven, dit is de weg tot behoud. En zo staat de Heer Jezus als het ware vanmorgen ook voor ons. Hij kent ons, of je hem al lief hebt of nog niet. En hij zegt, je mag het aannemen. Door mijn Heilige Geest mag je het aannemen. Nee, de Heer dwingt niet. Maar kijk eens goed naar de naam die hij het kind mag geven. Vers 21, u zult hem de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Ja, hij komt om ons te redden, om al je zonden te vergeven, om je schuld weg te nemen, om al je ongerechtigheid weg te geven. Ik weet niet hoe je gekomen bent naar de kerk. Misschien wel een beetje zoals Kim. Het verlangen. Het ergens een beetje zoeken. Zou het echt? Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is geen volmaakte vrede. Buiten Jezus is geen redding. Maar deze God heeft de wereld zo lief dat hij komt. Dat hij zegt, ik schenk jou het grootste wat ik ooit zou kunnen schenken. Neem je hem aan of wijs je het af? Misschien is er iemand die zegt, ja, ik ken de Heer Jezus al zo lang. Ik geloof in hem. Weet je wat ik nou zo lastig vind? Dat is om nou echt helemaal met hem te leven. Want ik weet wel hoor, ik heb zo'n moment gehad, toen nam ik hem aan. Toen ervaarde ik dat, was ik er zo vol van. Dan had je me op het station gezet met een omroeper. Ik had tegen iedereen verteld, maakte me niet uit wat mensen vonden. Maar ik merk dat het ook een beetje wegzakt. En dat je ergens een houding krijgt van, ja, Jezus mag mijn zaligmaker zijn. Mag degene zijn waardoor ik naar de hemel kan. Maar verder wil ik eigenlijk vooral mijn eigen leven. Dan is de Heer Jezus het die vandaag zegt, als je mij aanneemt, dan mag dat nou je hele leven doortrekken. Laat dat nou niet alleen maar iets zijn voor van, nou, ik heb de redding ontvangen. Maar laat nou heel je hart vervullen. Laat dat weer eens binnenkomen. Neem die blokkades nou eens weg die je misschien opgeworpen hebt. Kijk, voor Jozef kost het ook heel wat. Het kan bitter zijn om met de Heere te leven. Want ja, hij gaat straks samen met Maria richting Bethlehem. Nou, de mensen die zullen er vast wat van gevonden hebben. En wat zou de reden zijn, denk je, dat er niemand is die een plaats maakt in Bethlehem voor hen? Zou dat misschien daarmee te maken hebben dat ze allemaal denken van, nee, dat zijn mensen die zo vroom zijn, maar ze doen maar alsof. En nou, daar gaan we niet voor. Jozef en Maria worden ingeschakeld, maar het kost ze wat. En even later moeten ze vluchten naar Egypte. Omdat Herodes wil vermoorden. Uiteindelijk geloven de broers van Jezus niet in hem. Maar toch, ook al is het nog niet gelijk anders. Het mooiste wat je kan doen, is het geschenk aanvaarden. Staat in vers 24 en 25. Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had. En hij nam zijn vrouw bij zich. En hij had geen gemeenschap met haar, totdat zij haar eerstgeboren zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Liever met Jezus in de kribbe, bij de kribbe, in de stal, dan zonder Jezus heerlijk in de herberg. Liever met Jezus op de vlucht, dan zonder Jezus een rustig leventje op mijn eigen manier. Liever met Jezus de schande dragen, dan zonder Jezus mijn eigen weg uit te stippelen. De weg van gehoorzaamheid, de weg van het aanvaarden van Gods wil in je leven, maakt dat je steeds meer van God gaat zien. Hij ziet de buik van Maria groeien. Hij ziet hoe het kindje geboren wordt. Hij ziet hoe het kindje in doeken wordt gewikkeld. Hij ziet hoe het kindje gelegd wordt in de kribbe. En ook al vindt de officiële naamgeving pas op de 8e dag plaats, toch weet Jozef, ik mag hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk, hij zal ook mij zalig maken van mijn zonde. In gedachten zie ik ze staan. In die donkere stal, klein olielampje erbij. Zullen we erbij gaan staan? Zullen we kijken? En dan zien we Jezus. En zeggen we dan allemaal, dat is mijn Jezus. Mijn zaligmaker. Mijn redder. Wat een heerlijk moment voor Jozef in het jaar nul. Als hij Gods geschenk mag aannemen. Wat een heerlijk moment met kerst in het jaar 1982. Als het napalmmeisje de Heer Jezus mag aannemen. Wat een heerlijke kerst 2023. Als wij het kerstgeschenk van de Heere in geloof mogen aannemen. Soli Deo Gloria. God alleen de eer. Amen. Zullen we samen danken en bidden. We danken u, Heere, voor het feit dat u uw woord waar maakt. Dat u beloofd heeft uw zoon te zullen schenken. En dat u het ook heeft gedaan. Wij zijn dankbaar dat we daarbij stil mogen staan. En dat u door uw geest ook tot ons komt. Dat kerstgeschenk aanbiedt. Heere, geef dat wij het aan allen mogen aannemen. Werkt u dat zelf in ons, Heere. Schenk ons geloof. Laat ons opnieuw geboren worden. En laat ons leven met u. Geef dat niemand van ons zal hoeven schrikken als we voor u verschijnen. Maar dat wij allen uw liefde mochten aanvaarden. We danken u, Heere, voor uw werk in onze gemeente. In onze persoonlijke levens. Dat u wil werken. En misschien, Heere, zien we het nog niet zo. Zoals Jozef dat ook niet gelijk door had. Maar dat u ons stapje voor stapje dichter bij u brengt. Open onze ogen daarvoor. En geef ons de vreugde in ons hart. Heer, wees ook ons nabij als we misschien niet zo getroffen zijn door napalm. Maar dat we wel lopen met littekens in ons leven. Wilt u geven dat we in u dan perspectief vinden. Niet dat dan de pijn gelijk weg is, maar dat er wel ander licht op valt. Omdat u erbij bent. Omdat u ook geleden heeft. En we danken u, drie-enige God, voor wat u heeft getoond. En voor wat u ons vanmorgen weer geschonken heeft. En gaat u dan verder ook met ons deze dag. Geef een goede dag. Wellicht een gezellige dag als we mensen ontmoeten en spreken. Geef wat nodig is. Als we misschien ook mensen zullen ontmoeten voor wie het lastig is om het evangelie te delen. Wilt u ons maar gebruiken, Heere. Geef dat wij rechtvaardig zullen leven. Heere, zegent u ook de jongeren onder ons. Heere, ze vinden het misschien lastig om al volmondig het geloof te belijden. Maar laat in hun houding en hun daden zichtbaar worden. Dat ze u kennen. En dat ze rechtvaardig willen leven voor u. Rechtvaardig naar u. Naar een omgeving. En gebruikt u ze dan maar in uw dienst. Heer, u heeft Jozef en Maria gebruikt. Zou dan ook deze jongeren, deze kinderen niet kunnen gebruiken? Heer, wees bij ons als het gaat over naar het geboren worden van een kindje van de Heer Jezus. Dan kan dat ook iets met onszelf doen. Het kan ons dankbaar maken dat we zelf ook de kinderzegen mochten ontvangen. Maar het kan ons ook herinneren aan het kinderzegen die niet kwam. Of op zich liet wachten. Of het gemis. Verlies in de moederschoot of op een andere manier. Heer, ook die lege plaats kan er zijn. En dan weet u, Heere, dat wij als mensen soms slechte troosters zijn. Maar help ons om dan goed naast elkaar te staan. Om vooral ook te zien op u. Heeft u ook bij de oudere, Heere. Ze misschien al voor de zoveelste keer het kerstfeest gevierd hebben. Maar merken dat hun lichaam kwetsbaarder is. Dat het allemaal moeilijker wordt. Dat mensen in hun eigen generatie meer en meer wegvallen. Troosten, wees nabij. Geef ook hen het licht van kerst en vreugde in het offer van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wees bij onze buren, familie, vrienden, de mensen in de plaats waar we wonen. Er zijn ook veel die u misschien nog niet kennen. Maar geef dat ze iets mogen gaan zien van u. En leid u ze dan maar, stapje voor stapje, naar u toe. En help ons dan maar, om soms een duwtje in de rug te geven. Zegen onze getuigenissen. En overtuigt u dan maar. Heren, wij kijken zo op tot u. Geef goede kerstdagen. Zegen ons in alle omstandigheden. Neem weg wat verkeerd was. Wij leggen zo ons leven in uw handen. In Jezus' naam. Amen. U mag uw gave geven voor de noodhulp in Gaza. En vervolgens zingen we staande het lied Ere zij God. Ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.